Zo. Ben ik te zien en te verstaan? Ja? Ik ga niet op een verhoging staan. Ik denk ik ga lekker hier staan. Dichter bij u. Oké, goedemorgen gemeente. Nou, jongeren, ouderen. De mensen die zeg maar vanmorgen de dienst beleven. Vanaf het luisteren vanaf een band. Nou, het wordt niet meer vanaf de band gedaan, vanaf de stick. Wens ik ook een hele goede morgen thuis bij het beluisteren van deze dienst. Gasten, want ik begrijp dat er gasten zijn van het kinderkamp in ons midden. Leuk dat jullie er zijn. Jongeren, leuk dat jullie er zijn. Dan bijzondere dienst. Het is mijn eerste afkondiging, dus het gaat nog een beetje hakkelen. Maar het valt nog mee, denk ik dan. Geen cijferbordjes graag omhoog. Dan in ieder geval, als het omhoog gaat, dan niet lager dan een 6. We moeten elkaar wel een beetje bemoedigen. Dan, maar voor ik verder ga, graag de dienst aan de Heer opdragen. Ja, zullen we een moment nemen? Lieve God en Vader, dank u wel. Dat we hier zo in uw midden mogen zijn, Vader, in de gemeente. Dank u wel dat u ons hier gebracht heeft. Heer, dat u ons hier gebracht heeft, Vader, voor een ontmoeting met u. Dank u wel dat u ons wil ontmoeten, Vader. Heer, dat u ons hier gebracht heeft om elkaar te ontmoeten en om onder uw woord te komen, Vader. Maar ook, Vader, in liefde elkaar te mogen ontmoeten. Dank u wel dat het voor jong en voor oud is en voor degenen die thuis zitten, die nu luisteren naar de bandopname. U hoort erbij. Dank u wel dat we zo mogen bidden deze morgen ook voor de zieken. Voor de mensen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte, Vader, we bidden dat u genezende hand ook, dat u ze naar hun uit wilt strekken. Zodat er genezing en heling mag komen in de levens van degenen die worstelen met ziekte in hun lichaam. Maar misschien is er ook ziekte, Vader, in de gezinnen. Heer, gaat het niet om hunzelf. Maar mogen we bidden, Vader, dat ook uw genezende hand, Vader, uitgestrekt mag worden naar hun toe. Heer, dank u wel. Dat u trouw bent en dat u in ons midden bent. En zo mogen we ook weten deze morgen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt voor eeuwig en het werk van zijn handen laat hij nooit los. En daarom, gemeente, genade zij ons en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Zo. Hele mond vol. Tot nu toe ging het goed, denk ik. Dus, ik heb wat mededelingen en ik wil eigenlijk beginnen even met een foto. Ik heb ooit gezegd dat ik hele mooie zonsopkomsten meemaak en dat ik een paar foto's zou meenemen. Nou, dit is mijn moment even om een foto te tonen. 5:50. De bewaking die wacht erop dat we naar huis toe gaan. En er is een lied in opwekking dat zegt Gods trouw kleurt de morgen dan. Als u kijkt, dit is foto nummer 1. Zo begon het en het was een heel mooi schouwspel. Mag ik foto 2 zien? Toen werd het heel erg rood. Toen riepen mijn collega's me onmiddellijk naar buiten. Van, jij fotografeert altijd graag dan. Je moet nu heel gauw naar buiten komen. Als je nu naar foto 3 kijkt, is het echt helemaal rood. Ik was gewoon helemaal oranje. En het is mooi dat God eigenlijk altijd laat zien dat hij er is. En er was dat de zon uit de zee zeg maar omhoog kwam. Dan was er zeg maar zo'n streepje waar hij de stralen zeg maar tussendoor kwamen. Een kwartier later regende het, dat zou je niet zeggen. Maar toen ging de zon ging boven de wolken en toen ging het regenen. En toen was ons mooie moment was over. En eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat Gods trouw zich altijd laat zien. Van de week, nou, het is al 1,5 week terug. Ik overdenk altijd, als ik aan het werk ben, het woord van God. En toen had ik zoiets van, ik zou wel eens een ontmoeting willen hebben dan met iets van God. Dat hij laat weten dat hij er is dan. Een soort baksteen uit de hemel of een briefje. En ja, baksteen lijkt me een beetje moeilijk dan. Zeker als je er met je auto staat, daar is niemand mee gediend. Maar toen gebeurde er iets en dat werd, ja, ik werd eigenlijk bepaald bij datgene dat God altijd wel laat weten dat hij er is. Want er kwam een mevrouw bij mij op post en ik moest de pas controleren. En de naam van de vrouw was mevrouw Genade. Oh. Nou, dat is bijzonder. Als Genade bij jou op post komt om zich te laten zien, dat is geweldig. Maar, en dit is niet gejokt, dan 2 minuten later kwam er een andere mevrouw de pas laten zien. En haar naam was Trouw. Getrouw heette ze. Dus toen had ik Getrouw en Genade had ik binnen 3 minuten op post. En toen moest ik denken, en daar besluit ik even mee, aan Exodus 34. Waarin Mozes de berg op gaat om opnieuw de stenen tafelen in ontvangst te nemen. En toen hij omhoog ging, toen hij de berg op ging, toen openbaarde God zich aan hemzelf. En toen riep de Heere, en de Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierheid en trouw. En toen had ik genade en trouw, die had ik ineens weer. Toen dacht ik van oké, dit was voor mij even een moment dat God laat weten, ik ben er, altijd. Dus. En dat zie je ook deze morgen. Dan ga ik even kijken. De kerkenraad vraagt uw gebed voor iedereen, nou ja, die het eigenlijk nodig heeft. Voor de zieken, voor de jongeren. Nou, we hebben er net al voor gebeden. Als er mensen zijn die met ziekte worstelen, bid voor ze. Het is heel erg nodig dan. Het kan zo'n worsteling zijn in je leven, ziekte. En het kan zo bepalend zijn dat je je vreugde in God bijna zou verliezen. Maar goed, we mogen weten, hij is trouw en hij is er altijd. Ook als u ziek bent. Maar goed, er zijn ook mensen die nog van het AZC zijn, die nog misschien moeten wachten op een verblijfsvergunning. Of mensen die nog geen huis hebben. Of jongeren die worstelen met de dingen van school. Dus daar willen we toch gebed voor vragen. En als u denkt van nou, dat zijn wel veel onderwerpen, dan ben ik bij mijn volgende onderwerp aangekomen. Dan mag u ook gewoon op donderdagavond op de wekelijkse bidstond komen. Want u bent allemaal hartelijk nodig. Op woensdagochtend is er inloop morgen voor een bakkie of een koekje of iets dergelijks. Of een goed gesprek. Ik kom er zelf ook wel eens. Het is altijd heel gezellig. Dus, ook van harte bij uitgenodigd. En we mogen natuurlijk God ook danken voor alle goede dingen die hij in onze levens aan het uitwerken is. Deze week gaat voor onze broeder Alex Didde. Alex, welkom vanaf deze plek. En volgende week gaat voor broeder Pieter Jong en dan is er ook avondmaal. Bent u ook van harte bij uitgenodigd. Dan wil ik graag de kinderen van het kamp naar voren roepen. Het zijn er een paar. Het gaat nu heel erg druk worden. Voldoende plek, jullie kunnen ook hier komen staan, hè? Kijk. Evelien, heb jij een microfoon nodig? Heb je? Sorry hoor.
Zo, nou, ja, wij zijn gisteren teruggekomen van het kinderkamp. En dit is een deel van onze groep, maar het is nog niet iedereen. En wat hebben we genoten, hè? Ja? Of toch niet? Okay. Nou, gisteren teruggekomen, dus we zijn nog een beetje moe. Maar ik ga de kinderen wel een aantal vragen stellen, zodat we een beetje weten wat er afgelopen week heeft afgespeeld. Ciara, weet je nog wat het thema was?
Stemming onbekend.
Bestemming onbekend. Heel goed. Wat hebben we de maandag gedaan, Emma? Emma heeft niks gedaan maandag. Niet?
Een speurtocht.
De speurtocht. Een beetje wakker worden, hè? Oké, okay, even kijken hoor. Anita, hoe werden we elke ochtend wakker?
Met de muziek.
En kan je nog nadoen het laatste liedje?
Wakker worden.
Wakker worden van Jochem Meijer. Nou, hoe wil je anders wakker worden? Sam, wat vond je van het hele kamp?
Leuk.
Ja? Wat vond je van de quiz?
Ook heel leuk.
Wil je er meer over vertellen?
Nee.
Dat heeft een reden, hè? En wat op het kinderkamp gebeurt, blijft op het kinderkamp, hè, Sam? Ja. Oké, dan is goed. Even kijken. Wie kent er nog een vers uit zijn hoofd? Wie heeft zijn huiswerk gedaan? Niemand. Nou, dan hebben we dus ons doel gemist op het kamp. Dan moeten we weer terug deze week, denk ik, of niet?
Nee.
Ja? Sam, wat vond je van het sporten?
Leuk.
Ja? En wat hebben we allemaal gedaan aan sport?
Trefbal, voetbal en andere dingen.
En Bo, wie was er het beste met trefbal? De leiding of de kinderen?
Kinderen.
Nou, dan moet ik dat even bij Niels navragen, want Niels deed bij ons sport en spel. En die heeft heel veel leuke dingen bedacht. Niels, wie heeft er gewonnen, de kinderen of de leiding?
Nou, eigenlijk... we hebben een paar potjes gespeeld, kinderen tegen de leiding. En verrassend genoeg wonnen de kinderen de eerste keer. Toen dacht ik, wat gebeurt er? Toen hebben we even een tandje bijgezet, inderdaad. Toen... gingen we even fanatiek spelen en toen hebben ze even kaart ingemaakt. Als leiding. Maar natuurlijk, de kinderen waren ook heel erg goed. Ze hebben het echt moeilijk gemaakt voor ons. We hebben soms net aan op het randje gewonnen, maar ik denk dat het een beetje is geëindigd in een gelijkspel. Ja, de kleine kinderen waren inderdaad moeilijk te raken. Ja, daar gooi je die makkelijk overheen. Ja.
Nou, snap ik het als u zich afvraagt van nou hebben ze alleen maar gesport. En spelletjes gedaan. Maar het is natuurlijk niet zo. Tessa, wat deden we elke ochtend?
Ochtendgymnastiek.
Oké, Senna, wat deden we daarna?
Stille tijd.
Kijk, stille tijd. En wat deden we na het ontbijt? Micha?
Studie.
En Matthias? Er was een speciale gast, toch? Wie was je speciale gast?
Paulus.
Ja. Paulus speelde de hoofdrol bij ons. En het was bestemming onbekend. En het ging eigenlijk over de reis maken met God. En we hebben daar het verhaal van Paulus gebruikt. Dus op die manier hebben we het hele kamp doorgenomen. En elke ochtend hadden we inderdaad stille tijd, ochtendgymnastiek. En rond de vlag... De traditionele vlag die ging dan elke dag de top in. Nou hebben we ook een lied geoefend. En die willen we graag laten horen. Of wil Evelien nog iets zeggen? Sorry.
Ja, want normaal zingen we hem alleen. Maar we hebben er ook een dansje bij geleerd. Maar ik dacht, het is wel leuk als jullie allemaal meedoen. Toch, kinderen? Ja. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan als jullie willen en kunnen. Oké, ik ga... Ik wil kort de pasjes aan jullie uitleggen, dus goed opletten. En daarna kunnen jullie bij de kinderen spieken. We beginnen met... Uw liefde wint elke strijd. Dat is de laatste regel aan ieder couplet. En dan doen we uw. En dan maken we een hartje van liefde. En dan... Ja, dat is moeilijk met de microfoon, maar... En dan wint elke strijd. Dus dan kruisen en dan zo. Dan na het tweede couplet hebben we weer uw liefde wint elke strijd. En dan hebben we ook uw wapen, mijn veiligheid. En dan kruis je dus je handen zoals jullie Esra zien doen. Heel goed. Ja. En bij het couplet, die is wat lastiger, maar dan hebben we u die reuzen, maak je jezelf heel groot, verslaat en bergen verplaatst. En dan gaan we springen. Opzij. U die ketens verbreekt. Ja? Van wat is geweest. Dus dan gaan we naar achter, want het is in de verleden. Breek de leugens en angst. Dan gaan we ons gezicht verbergen, want we zijn bang. Uw woord duurt het langst. Want niets is ooit onmogelijk voor u.
Hebben we weer geluid?
Dan mogen de kinderen weer gaan zitten, want we hebben nog een aantal foto's. Maar... Ja. Ja. Ja, Amy. Maar voordat we naar de foto's gaan, wil ik eigenlijk nog iedereen bedanken die voor deze week heeft gebeden tijdens de voorbereidingen en tijdens de week zelf. Ja, we hebben echt wel Gods aanwezigheid weer ervaren. Zeker ook als we kijken, nou, nemen we alleen al gisteren, vrijdagavond zaten we nog bij het kampvuur. En toen keken we en rond de tijd dat wij terug moesten fietsen, zou het enorm tekeer gaan. Regen en wind. En uiteindelijk hebben we zon en wind gehad. Ja, wind, dat heb je hier in Den Helder. Maar we zijn gewoon droog overgekomen. Ik met mijn kleine vertrouwen had mijn regenjas aan. En de kinderen met hun groot geloof hadden gewoon een lekkere zomerjasje aan. En we zijn gewoon droog overgekomen. Dus dat is wel een hele mooie les. Dan gaan we nu lekker door naar de foto's. En na de foto's worden nog kinderliedjes gezongen. Oké. En dan, als de kinderliedjes zijn geweest, dan mogen alle kinderen mee naar de kinderkerk naar achter. Oh, Chris komt jullie nog even naar voren.
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta. Tiempo para dejar su sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta. Vida entera, hoy aquí te suena. Estamos de fiesta con Jesús, solo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, solo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a danzar. Voor de kou, jas voor de regen en een vriend.
jaar. Wens jou vrede toe als je er bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent. Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. In elk van het seizoen dat je leeft. Dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang.
Oh ja, ik zit nog aan.
Doet u het weer, Willem? Ja. Mogen de kinderen mogen nog een keer even naar voren komen? En dan wil ik graag... wie gaat er naar 10 Street? Ja. Nog iemand naar 10 Street? Komen jullie ook even naar voren als jullie willen? Ja? Nog twee, kom maar.
Nee.
Wie is er zo moedig om wat te vertellen wat jullie gaan doen op 10 Street? Kijk, Daan Peter, onze held. Alsjeblieft.
Doet hij het? Ja? Nou, als de kinderen wat groter zijn, dan mogen ze naar 10 Street. Vanaf 13 jaar zijn die van harte welkom om allemaal mee te komen. Wij gaan met ongeveer 2500 tieners gaan we naar Duitsland toe. En mijn thema dit jaar is inspired, geïnspireerd. We mogen geïnspireerd zijn door Gods woord en ook door Jezus. En een aantal zal meegaan als leiding of als coach. En Daniel gaat mee als coach. Irene gaat mee als coach. En Evelien gaat mee als coach. Roy gaat mee als security. Het terrein moet beveiligd worden. Dus opleiding tot politieagent, dan kun je natuurlijk alleen maar security gaan doen. Annabel, Fenna en Lynn gaan mee als tieners. En even denken, volgens mij, wat zei je? Fenna gaat mee als tiener. En wat hebben we nog meer? Arjan is al op 10 Street. Die was een beetje vroeg die kant op. En die gaat ook als medewerker mee. Arjan van Matenburg. En ik hoop dat jullie van ons willen bidden. De aankomende week is de opbouwweek. Dan gaan we het terrein klaarmaken eigenlijk voor de tieners. En vanaf zaterdag tot de zaterdag daarna zijn alle tieners daar. Dus dank jullie wel voor jullie gebed alvast.
Oké. Ik zou de oudste even naar voren willen roepen. Dan geven ze nog een zegen mee. Dan. Geef maar door. Het is heel bijzonder natuurlijk dat zoveel jonge mensen het woord van God gaan zoeken. En dat ze optrekken met elkaar uit verschillende kerken. 2500, dit waren er dan een stuk of 25. Maar het is gewoon heel bijzonder dat dat gewoon gebeurt. En dat er zoveel samenhorigheid is. Maar het is God die ons bindt aan elkaar. En wij worden al wat ouder, dus wij gaan niet meer naar 10 Street. Wij gaan misschien naar de 50 Plus Street, dat weet ik niet. Dan, misschien komt dat er nog wel, denk ik dan. Dat lijkt me ook leuk. Leuk om te organiseren. Richard, zou jij namens de kerkraad hun de zegen willen meegeven? Kom maar lekker bij.
Kom ik even dichtbij staan, ja. Want jij hebt een microfoon.
Oh ja.
Kan iedereen bijmaken? Zullen we de handen?
Ja, hebben we er voor mij? Oké, zo.
Ja, ga je maar.
Kom er maar lekker bij.
We gaan ervan. Ja, goed. Het is goed als we elkaar ook zegenen. En ook, ik denk dat iedereen ook de zegen mee mag geven aan hun. Dus als jullie handen ook zegen naar hen willen uitstrekken, dan is dat goed.
Halleluja.
Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo bij hem mogen komen, Heer, om ook het tienstiep te zegenen. We zijn dankbaar dat de jeugdkamp zo een fijne week heb gehad, Heer, en dat ze opgebouwd mochten worden, Heer, en dat u erbij was. Heer, en we willen ook ze zegenen in de naam van Jezus. Heer, ook de 10 Streetgangers, Heer, willen we zegenen in uw grote naam. Heer, dank u wel dat u met ze meegaat en bij ze bent. Op genade. Amen.
Amen. Zo, nou. Dan denk ik dat ik aan het einde ben gekomen. Een beetje van de mededelingen en alle andere dingen. En dan wens de kerkraad u een gezegende dienst. Dan gaan wij verder met zingen, lofprijs, aanbidding onder leiding van Maartje. Ook zing zelf ook mee.
Ja, je mag alleen die andere microfoon pakken. Goedemorgen allemaal. Wie is er ooit op dit kinderkamp geweest vroeger? Even handen omhoog. Nou, moet je kijken. Echt heel veel mensen. Ik herinner me nog heel veel ervan. Ik herinner me ook elke dag die ochtendgymnastiek. Dat was mijn minst favoriete onderdeel. Maar ik deed het, soort van half. Maar we deden het. En ik vond het altijd geweldig. En als ik dan terugkwam, dan was mijn hoofd nog helemaal vol. En dan was ik heel blij. En dan was ik helemaal vol van God. Want je leert zoveel op zo'n kamp. En het kinderlied wat gaan zingen. Bij ons mogen alle kinderen meezingen als je wil. Op het podium, met microfoon. Maakt allemaal niet uit. Kom er maar gezellig bij. En dan zingen wij vieren feest. Want ik dacht, dat kamp dat is echt één groot feest. En waarom vieren we feest? Omdat Jezus weer leeft. Kom maar hoor. Je nakamp doen eigenlijk, een soort toevoeging, een soort coda staat er bij ons. After party, ja. Nou, heel veel plezier jullie after party. Dat is een heleboel, hè? Hartstikke leuk. We gaan zingen. 109. Wij zingen van Jezus. Wie is Jezus? En hij is alles. Hij is ook een vriend. En het lied zegt, er is geen vriend zo trouw als Jezus. Hij zal je nooit en nooit verlaten. Hij is er altijd. En dat is lied 588. Hoogste die er is. Volgende lied is 181, Majesteit.
Majesteit, Lord.
hij heeft deze aarde gecreëerd. Hij heeft alles, hij heeft ons gecreëerd. En hij is de grootste dus. Het volgende lied is 8:12. You were the word at the beginning.
What a power.
Het enige wat wij daarop kunnen zeggen is: Jezus, ik hou van u. 7:31.
Goedemorgen. Heerlijk om zo te zingen. Ik hou zo van zingen, we zouden zo gewoon door kunnen gaan. En dan korten we de preek maar gewoon heel erg in. Maar ik heb wel een bijzonder woord vanmorgen voor u, dus dat gaan we niet doen. Ik, Normaal weet ik al, begin ik eigenlijk zo'n beetje op een maandag te denken van wat wordt het woord voor aanstaande zondag. En ik kwam een maandag niet uit en ik kwam een dinsdag niet uit. En ik had echt zoiets van, wat wordt het zondag? En ik kwam in een discussie met iemand, afgelopen woensdag was het. En dat ging over het houden van de Sabbat. En toen wist ik het. En ik ga niet vanmorgen met u hebben over het houden van de Sabbat. Maar dat is een andere preek, dat wil ik best wel doen, want dat is een apart hoofdstuk. Maar ik wil wel met u spreken over het effect van de wet van God op ons leven, als kind van God zijn. En ik weet dat daar best wel wat meningen over zijn. En toch wil ik daar graag met u over spreken. Het is een kwetsbaar onderwerp. De wet, en dan heb ik het met name over de 10 geboden zoals dat gegeven is in Exodus 20. En dan is de vraag, wat voor effect heeft de wet op ons vandaag als kinderen van God? En dit onderwerp, geef ik ook eerlijk toe, dat zou veel meer aandacht eigenlijk verdienen in een goede studie. Om het goed uit te leggen. Maar ik ga mijn best doen om het u te vertellen vanuit het woord wat hierover staat. Ik ben geen theoloog. Ik heb wel theologie gestudeerd, maar als ik daar examen nu over zou doen, dan zou ik bij verre falen, denk ik. Ik ben geen theoloog, ik probeer ook geen theologie te voeren. Ik spreek het liefst uit het woord van God. En daar houden we ons het liefst aan dat we lezen wat er staat in het woord van God en begrijpen wat er staat in het woord van God. En zoals ik al zei, ik besef dat er verschillende meningen over zijn. En dat dit onderwerp vanmorgen voor iemand misschien heel verhelderend is. Maar dat het ook misschien schokkend kan zijn. En dat ook iemand denkt van, dan heb ik het altijd wel goed gehad. Maar het is niet mijn bedoeling om over te komen als iemand die alles goed weet. Maar om het uit te leggen welke functie de wet heeft op basis van wat er in de Bijbel over staat. En in de Bijbel wordt gesproken, laten we beginnen door te lezen. Dat doen we dan in Matteüs. En dan haal ik de woorden aan van de Heer Jezus zoals hij had, hoe hij verwees naar de wet. Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 17. We gaan niet alles lezen terwille van de tijd. Ik heb de meeste teksten, bijna alles, heb ik op een PowerPoint gezet, zodat we dat vanmorgen kunnen volgen. Dit staat er niet, want dat gaan we nu lezen met elkaar. En ik lees nog steeds uit de oude NBG-vertaling. U weet, het is de vertaling die ook in de Ark van Noach lag als enige boek. Matteüs 5, vers 17. Daar zegt Jezus. En als Jezus iets zegt, dan kunnen we daar niet meer omheen. Het staat niet zomaar in de Bijbel, maar dit zijn woorden van Jezus. En dan zegt hij dit. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Dat zijn harde woorden van de Heer Jezus. En dan staat er vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doodslaan en wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, en ieder die in toren leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. En dan wil ik gaan naar vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. En dan vers 29. Dat zijn we net. Gaan we dat even afmaken. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één van uw leden verloren gaat en niet geheel uw lichaam ter helle varen. En zo zijn er meerdere uitspraken wat er aan de oude gezegd is. U kunt het gerust lezen in Matteüs 5. Maar ik denk dat dit duidelijk is. Vader, we danken u voor uw woord. Als we uw woord openen, als we uw woord lezen en daaruit spreken, dan erkennen wij onze afhankelijkheid van u. Wij erkennen dat het uw woord is en we willen ons stellen onder het gezag van uw woord. We bidden in de naam van Jezus dat uw woord levend in ons hart is, dat het niet zomaar een woord is, niet zomaar een preek, maar dat uw geest uw woord levend maakt in ons. Dat we uw woord gaan begrijpen en ook daaruit zullen kunnen leven in de naam van Jezus. Amen. Amen. Er staat in de Bijbel, en u weet het op verschillende plaatsen, dat er valse profeten zijn, dat valse leraren zijn en valse apostelen. Waarom is dat zo? Waarom verwijst de Bijbel naar valse leraren, naar valse profeten enzovoorts? Omdat, en dat is de eerste tekst die we gaan zien, er staat in 1 Petrus 5 vers 8 dat wij een vijand hebben. De gemeente van God heeft een vijand. En die gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Met andere woorden, de vijand doet niets anders dan verwarring willen scheppen, oneenigheid willen scheppen, dat wij met elkaar in discussie gaan, dat wij oneens zijn met elkaar, waar ik de afgelopen keer over heb gesproken, om ons te scheiden van elkaar in al die dingen. En hij probeert ons in feite gewoon valse leraren en valse profeten sturen om dingen uit de Bijbel verkeerd te leren. In de tijd van Paulus waren er wettische fanatiekelingen die hem volgden op zijn reizen als er gemeentes waren gesticht. En Paulus sprak over de genade van de Heer Jezus. Hoe wij vallen onder genade, waren er alle Joden uit Jeruzalem die hem volgden, wachten tot hij weg was. En dan gingen deze Joden, die gingen deze gemeente weer in verwarring brengen, dat zij onder de wet moesten staan. Dat het niet gaat om genade, maar dat het gaat om de wet. En dan schreef Paulus een brief. Eigenlijk ben ik wel blij dat dat gebeurde, want nu staat het in de Bijbel. Paulus die maakte zich vooral heel druk in de Galaten. Toen was het net gebeurd, toen schreef hij een brief. En vooral de Galaten brief gaat over dit onderwerp van de wet. De wet of de genade. Moeten we ons houden aan de wet of vallen we onder genade? In 1 Timotheus 4 vers 1, daar staat dat de geest nadrukkelijk zegt, tot ons spreekt, dat sommigen af zullen vallen van het geloof. En omdat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Ja, dat is nogal een uitspraak. Hij zegt niet, ik zeg u nadrukkelijk. Hij zegt, de Heilige Geest zegt nadrukkelijk. En als de Heilige Geest iets zegt, en vooral nadrukkelijk zegt, dan is het goed om te luisteren wat de Heilige Geest zegt. En te horen wat de Heilige Geest zegt. En de Heilige Geest zegt in dit geval nadrukkelijk, dat sommigen zullen afvallen van het geloof. In latere tijden, dus vooral in onze tijd. In latere tijden zullen mensen afvallen van het geloof, omdat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten zullen volgen. De vijand is heel subtiel, hij is heel gemeen. En zijn aanvallen tegen kinderen van God. En hij valt ons aan op gebieden dat wij onkundig zijn, dat wij kwetsbaar zijn, dat wij gevoelig zijn. Daar valt hij ons aan. En op plekken waarin wij niet voldoende bewapend zijn. En vooral vanuit het woord van God. Hij vuurt zijn pijlen op ons. En die treffen ons dan op verschillende plekken. Hij valt u aan met twijfels. Hij valt ons aan met ongeloof. Maar ook vooral met valse leerstellingen. En daarom is het goed om het woord van God te hebben, te lezen, te bestuderen en te weten wat het woord van God over bepaalde dingen zegt. Jacobus zegt ook iets heel opmerkelijks. Als we het hebben over de wet. Als wij de wet willen onderhouden, zegt Jacobus dat als je op één punt struikelt van de wet, of de geboden, dat staat er tussen haakjes, dat heb ik er niet tussen gevoegd, maar dat staat zo in de Bijbel. Als je op één punt struikelt, ben je schuldig geworden aan het overtreden van de gehele wet. Is er vanmorgen iemand die kan zeggen, ik heb nog nooit een leugen verteld. Dit is jouw moment. Wij zullen applaudisseren. Is er iemand? Is er niemand? Ik had tenminste wel verwacht dat de oudsten zouden staan. Is er... Dat is erg. Ik sta ook niet. Gelukkig staan ze niet. Want niemand kan zeggen, ik heb nooit een leugen verteld. Maar besef wel dat hier staat dat u, als u een leugen vertelt, hoe simpel of klein die leugen ook is, dan overtreedt u de hele wet. Dat zegt Jacobus. Dat is het woord. Je bent schuldig aan de hele wet als je één gebod overtreedt. En we hebben net vastgesteld dat er geen mens is die zich aan de wet kan houden. Maar waarom, als wij dan weten en als God dan wist van tevoren dat wij ons niet aan de wet zouden kunnen houden, waarom is die wet dan gegeven aan het volk Israël? Er zijn een aantal redenen die ik heb kunnen vinden in het woord van God. Er zullen ongetwijfeld meer zijn. Maar er staat onder andere in Romeinen 3 vers 20. Mag je erop zetten? Kijk, staat er al. In Romeinen 20. Dat de wet zonde doet kennen. Dat staat eronder. Want wet doet zonde kennen. Door de wet kennen wij zonde. En Paulus bevestigt dat in Romeinen 7 vers 7. Kunt u thuis lezen. Je moet het zo zien. Als je bijvoorbeeld rijles neemt om je rijbewijs te halen, dan leer je waar je aan moet voldoen. Je leert dat je moet stoppen als het licht rood is. Op het moment dat je het leert, ben je nog niet aan het rijden. Als niemand dat je ooit hebt geleerd, als iemand ergens uit Zuid-Amerika, een of andere Indiaan die daar in een stam heeft geleefd, en die stapt hier in een auto en die heeft nog nooit gehoord van een stoplicht, die gaat niet stoppen voor een groen, oranje of rood licht, want dat heeft hij niet geleerd. Maar dat leer je als je rijles neemt, dan leer je dat als het licht rood is, dan moet je stoppen. Dat is in feite wat hier staat. Je leert, de wet is er om zonde te kennen. Je leert dat het licht je informeert dat je moet stoppen. Romeinen 3 vers 19, daar staat dat door de wet de hele wereld strafwaardig is geworden. Oftewel, je wordt door de wet veroordeeld, schuldig bevonden. De wet vindt je schuldig. Dus de wet leert je naar de regels toe. Maar de wet leert ook dat als je de regels niet onderhoudt, dat de wet je schuldig maakt, verklaart. Dat zegt Paulus hier. Je bent strafwaardig geworden. Als je geleerd hebt dat je moet stoppen bij een rood licht, maar het niet doet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een persoon in uniform achter een boom opduikt. Als je pech hebt en je rijdt in Hoorn, dan zou het mijn schoonzoon kunnen zijn. Ik zei het al, die is hoofdagent. Ik moet er nog steeds om lachen als ik wel tegen hem zeg van, bent u wel goed bij je hoofdagent? Maar goed, vindt hij niet leuk. Maar hij zou zomaar achter een boom uit kunnen springen en je stoppen. En dan kan je ook maar beter stoppen, want je hebt de wet overtreden. En de wet heeft jou veroordeeld, je bent schuldig. En dat is, je bent strafwaardig geworden bij het overtreden van de wet. In Galaten 3 vers 23, daar staat dat wij door de wet bewaakt zijn, of worden, of werden, en leefden in gevangenschap. Hier staat, hij hield ons in verzekerde bewaring. In de NBV staat letterlijk gevangenschap. Als wij schuldig bevonden worden door de wet, als we de wet overtreden hebben, en de wet maakt ons schuldig, dan plaatst het ons in gevangenschap. De wet plaatst ons in gevangenschap. De wet hield ons gevangen. Met andere woorden, de wet informeert ons wat verkeerd is. We moeten stoppen bij een rood licht. De wet spreekt ons schuldig bij overtreden, maar de wet straft ons als wij de regels hebben overtreden. Dat is de functie van de wet. En nergens in de Bijbel lees je dat de wet ons vrijpleit. Daar is de wet niet voor gegeven. De wet rechtvaardigt ons niet. De wet maakt ons niet vrij. De wet maakt ons schuldig. Volgens Galaten 3 vers 11 kan niemand door de wet voor God gerechtvaardigd worden. Alleen maar schuldig verklaard.
De wet is niet gegeven om ons vrij te spreken. Dat kan de wet niet doen. Dat kan de Nederlandse wet ook niet doen. Dat doet een rechter. De rechter spreekt oordeel uit als wij in overtreding zijn geweest. En als je dan voor de rechter staat, nadat je iets verkeerds hebt gedaan, is het niet de wet die je vrijpleit, maar is het de wet die jou juist aanklaagt. En heb je een advocaat nodig voor de verdediging, om op grond van de verdediging dat de rechter kan bepalen of je wel of niet schuldig bent. Maar volgens de wet ben je aangeklaagd. En in het geval van de wet van God is God de rechter. Maar hebben wij een advocaat. Een advocaat met een hoofdletter. Die zelf niet ons vrijpleit bij de Vader, maar onszelf al vrij gekocht heeft. Hij is verzoening geworden en heeft onze zonden betaald. En op basis van de prijs die al betaald is, zijn wij vrijgepleit door de almachtige rechter. Jezus verdedigde ons niet alleen, zoals ik al zei, maar hij heeft ons vrijgekocht van de straf die ons toekwam, omdat wij de wet hebben overtreden. In Galaten 3, vers 24 tot 25 staat er ook iets heel belangrijks. Ik heb heel veel teksten voor me, maar ik zei het al, ik heb liever dat het woord van God spreekt. En waar ik niet zo van hou, is om dingen alleen maar even als teksten aan te halen. Ik heb veel meer dat wij de brief van Galaten gaan behandelen en dan alles vanuit de context halen, maar als je terugleest, dan staat dit in de context. In Galaten 3, vers 24, dan legt Paulus ons uit dat de wet voor ons een tuchtmeester is, of een toezichthouder, of een onderwijzer. De wet is onze onderwijzer. En in Galaten 4, vers 1 tot de eerste drie versen. Daar staat iets heel moois. Paulus die gebruikt hier een illustratie. In dit gedeelte heeft hij het over iemand die onmondig is. Met andere woorden, hij spreekt over een kind. Iemand die onmondig is, is een kind die nog op school zit. Een minderjarig kind. Hij schrijft het Griekse woordje wat hij hiervoor gebruikt is nepos, met een lange E. Nepos. Kunt u dat ook zeggen? Nepos. Oh, je spreekt nu Grieks. Nog een keer. Nepos. Dat is het woord wat hier staat. En dan staat hier onmondige kind. Nepos. Oftewel, minderjarig, schoolgaande kind. In dit gedeelte gebruikt Paulus een illustratie uit de Griekse cultuur. In die tijd was het zo dat slaven gekocht konden worden op de markt. En slaven waren intelligente mensen. Dat waren geleerde mensen. Dus op een bepaald moment besloot de vader om naar de markt te gaan en daar een onderwijzer te kopen. Een slaaf die zijn kind onderricht kon geven. Een erfgenaam, want je bent wel kind. Maar op het moment dat je onder die slaaf staat, daar staat het, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door de vader tevoren bepaald was. Hij staat, een kind staat onder toezicht van slaaf en hij is niet meer dan de slaaf. Die slaaf, die voedt het kind op. Dat kind is nog wel erfgenaam, maar het komt hem nog niet toe. Hij is nog gelijk aan slaaf. Hij is nog niet zo ver dat hij op het tijdstip is gekomen dat de vader heeft bepaald van, en nu kom je onder de toezicht van de slaaf vandaan en ben je jong volwassen. Dat is het voorbeeld wat Paulus hier gebruikt. Dus die slaaf die moest het kind opvoeden en zelfs straffen als het kind niet luisterde naar de slaaf. Totdat het moment gekomen is dat de vader het genoeg vindt en dat het kind nu groot genoeg is geworden om onder de tucht van de slaaf vandaan te komen. Paulus zegt in vers 1 dat zolang het kind dat erfgenaamd is van de vader onder toezicht is en ondergeschikt is aan de slaaf, ondanks alles wat hem toekomt, want hij is erfgenaam. En dan in vers 3 zegt Paulus dat het ons ook zo was toen wij nog onmondige kinderen waren. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de regels van deze wereld. Dat is wat er staat. Onderworpen aan de regels van deze wereld. En dan komt vers 4, die begint met maar. Nou, dat is altijd een mooi woordje soms. Dat is niet helemaal juist wat ik nu zeg. Het is meestal een mooi woordje. Maar. Maar. Dat betekent, het is nu anders. Maar. Toen de volheid van de tijd was gekomen, dat betekent, toen de tijd rijp was voor God, toen de wereld eraan toe was, toen die kind eraan toe was, toen gebeurde er iets. Toen werd zijn zoon uitgezonden, zijn huios werd uitgezonden. Niet meer nepios, maar zijn huios. Dat wil zeggen, zijn kind die opgegroeid is, zijn volwassen kind, die is gekomen, geboren uit een vrouw, onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij het recht van zonen, van huios, zouden verkrijgen. Dan zijn wij geen nepios meer, maar zijn wij huios geworden. Jong volwassenen. We zitten niet meer op school. We zijn niet meer bezig om ons rijbewijs te leren en moeten examen doen. Die examen leggen we af en op dat moment hebben wij ons rijbewijs en zijn wij huios geworden. Jong volwassenen. Ik vind het zo mooi hoe Paulus dit uitlegt. Dat betekent mondige zoon, oftewel klaar met je opleiding. Hij heeft zijn huios gezonden op het moment dat de wereld er aan toe was. En de vader heeft die tijd bepaald dat de kinderen nu genoeg onder de slaaf hebben gestaan en nu huios konden worden. Ze konden aangenomen worden tot mondige zonen. Spijt me, zusters. Staat zonen. Nee, u hoort er ook bij. Had misschien moeten staan zonen en dochters. Maar het gaat erom dat wij mondig zijn geworden, jongvolwassenen, aangenomen door de Vader zelf. Maar we moeten het zelf willen. Paulus legt hieruit dat de wet niet alleen meer voor Israël gold, maar dat het gaat om iedereen, ook voor de Grieken, de Jood en de Griek, die nog niet mondig zijn geworden, de Hebreeën, die nog niet mondig zijn geworden, dat ze Jezus aan kunnen nemen en dat ze vrijgekocht kunnen zijn door de verlosser, als ze hem aan hebben genomen. Volgens dit gedeelte van de Bijbel. Galaten 4. Volgens dit gedeelte van de Bijbel moeten er twee dingen gebeuren met een mens. Twee dingen moeten er gebeuren met een schoolgaand kind. Ten eerste, hij moet komen tot de mondigheid van zijn leven door Jezus aan te nemen als zijn verlosser. De advocaat die hem vrijgekocht heeft van de wet, dat hij niet meer valt onder de tuchtmeester, niet meer valt onder die slaaf die hem gevangen houdt, die hem straf uitdeelt, maar dat hij vrijgekocht is, huios is geworden door de advocaat Jezus zelf, die ons vrijgekocht heeft bij de Vader. Dat is één. Het tweede is, de huios moet op dat moment de Heilige Geest ontvangen. Die in hem komt wonen zoals Jezus dat zegt in Johannes 14. Hij is losgekocht door het bloed van Jezus. Dat gebeurt op het moment dat hij Jezus aanneemt als zijn zaligmaker. Maar iemand moet het accepteren en geloven dat Jezus de schuld die op hem lag heeft betaald. En daarom niet meer schuldig verklaard kan worden door de wet. Wauw. En wat ik al zei, het tweede is dan, wat moet gebeuren, is dat de Vader de Heilige Geest stuurt om in ons te komen wonen. En dan staat er in Galaten 4 vers 6, dat de Geest in ons roept, Abba Vader. Nou, als je daarover nadenkt, dat klinkt mooi, maar het is wel raar. Waarom zal de Geest in mij roepen, Abba Vader? Terwijl de Geest, de Zoon en de Vader één zijn, roept de Geest in ons Abba Vader. Weet u, ik ga u een voorbeeld noemen. Ik heb een kleinzoontje, dat weet u, die was de vorige keer bij me mee. Mijn Sammy. Hij is op vakantie. 2 weken. Echt een drama. Maar moet u niet tegen hem zeggen. Maar goed, in ieder geval. Onze Sam, hij was een maand of 3 oud. Toen had ik Sam in mijn armen. En dan had ik even een heel serieus gesprek met hem. Ik keek hem diep in zijn ogen. Ik besefte dat hij het niet helemaal begreep wat ik tegen hem zei. Maar ik zei tegen hem dit. Ik gaf hem een belofte. Sam, als jouw eerste woorden opa Alex zijn, krijg jij van mij 100 euro. En u gelooft het of niet, maar zijn allereerste woord was mama. Mama. En ik heb het nog zo gezegd. Hij moet er nu zelf ook om lachen. Hij zei van, nou, had ik het maar geweten. Mama. En weet u hoe dat komt, dat hij mama zei? Omdat mama hem die belofte niet heeft gedaan. Maar mama zat iedere dag voor zijn gezicht. Mama. 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 Herkent u dat? Mama. En dan kan een kind niet anders zeggen dan het eerste woord. Mama. Ik denk dat zijn laatste woord later op een opa Alex was. Maar goed, in ieder geval. Mama is het eerste woord. En dit vind ik zo'n prachtig voorbeeld. Dat de Heilige Geest net in ons komt wonen. We zijn net jongvolwassenen geworden. Wij leren pas nu wat het betekent om kind van God te zijn. En dan zegt de Heilige Geest ons voor. Abba, Vader. Abba, Vader. Zodat wij voor het eerst onze God, onze Vader aan kunnen spreken als Abba, Vader. Mensen die niet geloven, die noemen hem niet Abba, Vader. Die spreken niet met hem als vader. Die hebben het over een God ergens. Of die man die daarboven zit. Of nog wat respectvoller moet zijn, dan hebben ze het over de schepper. Maar het woord vader komt niet bij hun op. Met andere woorden, het is bijna een toets voor u als u kunt zeggen Abba, Vader, uit het diepst van uw hart, wat er staat, uit het diepst van uw hart, dan bent u een jong volwassene geworden, in hem vrijgekocht van de wet. Ja, u bent geen Pinkster gebeten, maar ik ben blij dat u amen zei. En op deze manier komen wij onder die tuchtmeester of toezichthouder vandaan. En blijft de wet dan bestaan? Ja, wel degelijk. De tuchtmeester blijft nog steeds bestaan, maar geldt niet meer voor hen die tot geloof zijn gekomen als tuchtmeester. Die zijn kinderen van het geloof geworden. In 1 Timotheus 1, vers 5 tot 9, daar zegt Paulus hier tegen Timotheus dat het doel van zijn opdracht moet zijn liefde moet zijn vanuit een rein hart. Dat zegt Paulus tegen Timotheus, wat hij moet zijn. Vanuit een rein hart, uit een goed geweten, ongeveinsd geloof. En dan vers 6. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. Valse leraren. Zij willen leraars der wet zijn. Ze willen jou onderricht geven over de wet, dat je de wet nog steeds moet onderhouden. En dat je nog steeds valt onder de wet. Maar zij beseffen niet wat ze zeggen. Waar ze zo stellig over spreken. Hij zegt in vers 9 dat de wet niet voor de rechtvaardigen is. Wie zijn die rechtvaardigen volgens het woord van Galaten? Zij die geen kind meer zijn, maar tot volwassenheid zijn gekomen in Christus. Maar voor de tuchtelozen, die niets van het gezag aantrekken, de goddelozen en de zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, staat er in de NBV-vertaling. Voor hen is de wet. Voor hen die nog niet tot geloof zijn gekomen. Voor hen die Jezus nog niet aan hebben genomen. Voor hen is de wet nog steeds een tuchtmeester. En de wet pleit hun nog steeds schuldig. En ze zullen volgens de wet door de Vader veroordeeld worden. Door de rechter. Maar Jezus zegt in Matteüs 5, vers 17 tot 20, hebben we net gelezen. Daar zegt Jezus dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden. Dat hebben we nu ook wel geleerd. Maar dat hij gekomen is om het te vervullen. Hij heeft de plaats ingenomen als zoon van God en ons vrijgekocht van de wet. En er zullen tot het einde toe ongelovigen zijn die hem niet aangenomen hebben en die zullen later veroordeeld worden volgens die wet. Maar geldt de wet dan helemaal niet meer voor ons? Nou, het is nog steeds goed om de wet te lezen en het serieus te nemen. Iemand die in opleiding is voor rijbewijs, moet de regels leren en wordt erop afgerekend als ze geen voldoende halen bij hun examen. Maar als iemand zijn rijbewijs heeft, dan moet hij nog steeds stoppen voor het rode licht. Niet alleen maar omdat hij bang is dat hij een boete krijgt, maar ook omdat er gevaar is als hij niet stopt op dat moment voor het rode licht. Ineens is er veel meer. Ineens is het niet meer vanuit een opleiding, maar vanuit een automatisme. Het is logisch geworden dat je stopt voor het rode licht. Je denkt niet eens meer van, ja, dat heb ik moeten leren en daar heb ik examen over moeten doen. Dat is iets wat je in je zit, wat je automatisch doet, dat je stopt voor het rode licht als je eenmaal zover bent dat je auto mag rijden. Maar dan is het autorijden veel meer geworden dan alleen maar de regels die je hebt moeten leren. Je moet je aanpassen aan de situaties van het verkeer en niet die je alleen maar meegekregen hebt vanuit je opleiding. Door de Heilige Geest hou ik mij wel aan de regels en veel meer dan dat. En dat is wat Jezus hier uitlegt. Jezus maakt de geboden veel strenger, veel groter. Je hebt gehoord dat je niet echtbreuk moet plegen. Je hebt gehoord dat je niet moet doodslaan. Maar, en dan maakt hij het veel erger. Hij maakt het veel groter. Dat wil zeggen van, dat hoort bij ons om wel degelijk rekening te houden met dat wat wij, waaraan wij horen te voldoen als kind van God. In vers 27 zegt hij dat er geleerd werd dat we geen echtbreuk of overspel mogen plegen. Maar als wij in ons hart overspel met haar hebben gepleegd, als we naar haar hebben gekeken of naar iemand hebben gekeken om haar te begeren. Hij maakt de wet zwaarder. 2 Korintiërs 3 vers 7, ik ben bijna klaar, daar heeft hij het over de bediening van de dood. Die met letters op stenen zijn geschrift en gepaard gingen met heerlijkheid. Daar staat het. Dat de kinderen Israëls de blik niet op het gezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest. Het was een tijdelijke heerlijkheid die Mozes had. Hij moest een bedekking voor zijn gezicht hebben, want de mensen konden die heerlijkheid niet verwerken die hij uitstraalde in de bijzijn van God. Dat was een stukje heerlijkheid en dat was de wet die hij gekregen heeft. Letters die met stenen gegrift, wil je alsjeblieft de groeten doen, die met stenen geschreven zijn, of met de vinger geschreven zijn op die stenen die gepaard gingen met heerlijkheid. Dat was de bediening des doods. Willen wij een bediening van de dood aanhangen, dan moet je de wet gaan volgen. Dan moet je de wet aanhangen. Galaten 3 vers 10 zegt dat iedereen die de wet wil houden, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het staat in de Bijbel. Iedereen die de wet wil houden is vervloekt. Nou, ik moet zeggen, Paulus was redelijk boos toen hij deze brief schreef aan de Galaten. Op die mensen die hem wilden leren, die de gemeente wilden leren dat je de wet moest onderhouden. Iedereen die de wet wil onderhouden is vervloekt. En niemand kan zich houden aan de wet. En niemand wordt door de wet gerechtvaardigd. In vers 13 zegt Paulus dat wij vrijgekocht zijn van de vloek. Vrijgekocht van de wet. Opa Alex. Het helpt. Vrijgekocht van de wet. Vrijgekocht van de vloek. En dat als wij de wet willen aanhouden, dan zijn we buiten de genade komen te staan. Dat staat er. Vervloekt is ieder die aan het... Oh, dat is vers 13. Ik was nog bij 10. Vers 13 zegt dat we vrijgekocht zijn van de vloek. Sorry, vrijgekocht zijn van de vloek van de wet. En door een vloek te worden voor ons aan het kruishout. Jezus is voor ons de vloek geworden aan het kruishout. Galaten 5 vers 4, en daar eindig ik mee. Galaten 5 vers 4 zegt dat hij mensen die door de wet gerechtvaardigd proberen te worden. Weet u, wij zijn mensen die vanuit onze emotie en vanuit onze denken prestatiegericht zijn. Wij denken dat wij dingen moeten doen als tegenprestatie voor dat wat de Heere voor ons heeft gedaan. Wij zijn vrijgekocht, lieve mensen. Vrijgekocht. Door zijn genade, door zijn bloed. Wij kunnen het niet meer bewijzen. Wij kunnen de wet niet onderhouden. Jezus, of Paulus zegt dat wij losgemaakt zijn van Christus en buiten zijn genade komen te staan als wij proberen door de wet gerechtvaardigd te zijn. De NBV noemt het dat wij de genade van God hebben verspeeld. Moeten wij nog voldoen aan de wet? Ja, dat heb ik net gezegd. Wij moeten nog steeds stoppen voor een rood licht. Ja, dat zit in ons. De Heilige Geest woont in ons. En hij overtuigt ons en hij wijst ons de weg. Vallen wij nog onder de wet? Nee, dat niet meer. Vallen wij nog onder de toezicht van de wet? Nee. Worden wij veroordeeld door de wet? Nee. Wij zijn vrijgekocht. Als wij in overtreding zijn, dan zijn we vergeven door God. Mogen wij dan zomaar gaan zondigen? Nee, want dan onmiddellijk val je eigenlijk weer terug onder de tuchtiging van de wet. Wij moeten beseffen dat wij vrijgekocht zijn door zijn bloed. De Heilige Geest in ons is, die roept Abba Vader. En die ervoor zorgt dat wij roepen Abba Vader. En hem willen verheerlijken. Hem willen eren. Hem de glorie geven met en in alles wie we zijn en wat wij doen. Amen. Amen. Ik hoop dat het duidelijk was vanmorgen. Maar wij zijn vrijgekocht. Door Jezus' bloed. Wij gaan samen bidden. Steeds meer beseffen wij, Heren, hoe rijk wij zijn door het sterven van uw Zoon. Wij kunnen het nog steeds met ons verstand niet bevatten. Wat het heeft gekost en wat u alles voor ons heeft gedaan. Maar stukje bij beetje zien wij uit uw woord hoe groot het wonder is geweest van het sterven van Jezus aan het kruis. En dan schieten woorden tekort om u te bedanken dat wij niet meer onder de wet vallen. Dat wij niet meer onder de veroordeling vallen. En dat wij ook het recht niet hebben om elkaar te veroordelen. Maar Heere, dat u ons heeft vrijgekocht. Dat we vrij zijn. Dat wij in het licht mogen wandelen. In vrijheid mogen wandelen. Niet meer gevangen zijn. Niet geen slaaf zijn. Maar dat wij vrijgekocht zijn door uw bloed. Help ons, o Heer, dat de Geest het steeds meer aan ons openbaart. Welke vrijheid ons dat geeft. En dat we onder uw genade vallen. Uw genade alleen. Wat een voorrecht, wat een eer. En u heeft het allemaal voor ons gedaan, voor mij. Wij mogen volwassen kinderen zijn van u, erfgenaam van u. Iets wat een engel niet eens heeft, heeft hij aan ons gegeven als mens. Wat een geweldig voorrecht. Help ons, o God, om dit wat we hebben geleerd, dat we vrijgekocht zijn, om dat door te geven. Dat mensen mogen gaan beseffen wie u bent, hoe geweldig groot uw liefde is. Hoe geweldig groot uw genade is voor een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. U bent van harte welkom om na de dienst mij daarop aan te spreken als u daar nog vragen over heeft. Zoals ik al zei, er is veel meer over te zeggen. Ik heb een samenvatting gemaakt van wat het woord over dit onderwerp zegt. En ik hoop dat het duidelijk genoeg was. Ik wil muziek naar voren vragen. En dan gaan we nog wat zingen met elkaar. En de Heer lof toezingen voor dat wat hij heeft gedaan en wie hij voor ons is. Dat doen we daarna. Majesteit, koning in eeuwigheid, lied 475. Thank you. Niemand is als u. U mag gaan zitten en dan wordt u nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. Maarten, wil je voortaan wel de voorganger volgen? Nee, grapje. Dat is een grapje. Het slotlied dat we met elkaar willen gaan zingen is Dank u voor het kruis, Heer. Het is een lied dat moesten we vanmorgen zingen. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u ons vrijgekocht heeft met uw bloed. Alle eer aan onze Heer Jezus, die ons vrijgekocht heeft, waardig.
waardig is het lam. Zullen we dat staan en met elkaar zingen en dan sluiten we daarna de dienst af? Heerlijk om de dienst af te sluiten met een loflied naar Jezus toe. U bent waardig. Hoe kunnen wij beginnen om u te danken voor uw offer aan het kruis? Wij gaan deze dienst afsluiten. Vader, dank u voor deze momenten van deze morgen. Heerlijke dingen die we hebben gehoord van die jonge mensen. Heerlijke dingen vanuit uw woord. Waardig, waardig is het Lam.
Dank u, Heere, dat u ons zegent. Uw zegen betekent zoveel voor ons. Dank u, Heer, dat u niet hier achterblijft. U woont niet in een huis gebouwd met stenen, zegt uw woord. Maar u gaat met ons, omdat u in ons leeft. Help ons, o God, om uw woord uit te dragen naar elkaar toe en naar buiten toe. Dat de vijand geen kans krijgt om zijn pijl op ons af te schieten. Maar dat wij staan in geloof, staan in uw autoriteit, staan in uw kracht. Om te laten zien wie u bent en welke prijs u betaald heeft voor ons allen. En daartoe wil ik u zegenen met de geweldige liefde van God. Die zijn zoon heeft gezonden. Ik wil u zegenen met de genade van de Heere Jezus die ons vrijgekocht heeft. Ik wil u zegenen met de koinonia, de tegenwoordigheid, de vervulling, de kracht, de tegenwoordigheid in u van de Heilige Geest die u wijst op Jezus en die in u roept, Abba Vader, hij zegent u. In Jezus' naam. Amen. Amen.